Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, het is weer eind oktober en ja, het is een beetje een rare eind oktober, want we zitten aan een soort vooravond van opeens toch nog een Apple event. En we hadden een week, deze maand, halverwege, waarin er een aankondiging kwam. We dachten, nou komen er elke dag persberichten, zoals de afgelopen jaren wel vaker zijn. Dat kwam ook niet. Dus genoeg om over te praten, denk ik, deze podcast. Maar laten we gewoon beginnen met waar we vorige keer geëindigd zijn in de podcast. Want toen zaten we nog te wachten op de nieuwe toestellen, de nieuwe apparaten die Apple had aangekondigd. De iPhone 15 serie en de nieuwe Apple Watch modellen. En ik zag om jouw pols al opeens een hele grote Apple Watch.
Hele grote.
Ja, ik elke keer als ik hem bij iemand zie, schrik ik nog. De Apple Watch Ultra 2 in jouw geval.
Ja.
Hij is groot, hè?
Ja, hij is groot. Het is even wennen. Als je een voorheen een normale Apple Watch had, dan is het best wel even wennen. Hij verschilt eigenlijk nauwelijks van de vorige generatie Apple Watch Ultra. Dat is eigenlijk de enige conclusie die je kan trekken. Hij ziet er hetzelfde uit. Wat mij zelfs verbaasde, als je de achterkant bekijkt, daar hebben we natuurlijk voorheen, toen die aangekondigd werd, niet de mogelijkheid toe gehad, maar nu we hem zelf hebben wel. Als je de achterkant bekijkt, dan staat er zelfs niet eens Apple Watch Ultra 2 op de achterkant. Dus hij is in alle opzichten qua design en zo helemaal identiek.
Ik denk dat voor de buitenkant ze gewoon dezelfde onderdelen hebben gebruikt. Letterlijk. Dus ja, niks anders hebben
gedaan. Echt letterlijk. Maar dat vind ik wel gek. Want normaal gesproken, op de normale Apple Watch zie je altijd gewoon Series 9 op de achterkant staan. Series 8 en zo. Maar bij deze hebben ze dat dus niet gedaan. Dus het lijkt een beetje alsof qua naam last minute toch gekozen hebben voor Apple Watch Ultra 2. Terwijl ze eerst misschien, net zoals bij de Apple Watch SE, gewoon dezelfde naam wilden gebruiken. Maar ze toch besloten hebben van, nou, we noemen het toch Ultra 2. Maar dat onderdeel al gemaakt waren of zo.
Omdat anders mensen helemaal niet meer. Maar dat is ja. Je hebt natuurlijk wel vaker producten gehad waar inderdaad je niet echt een grote upgrade zakel hebt, maar gewoon bijvoorbeeld een chip update hebt.
Ja.
En nou ja, in MacBooks gebeurt het eigenlijk ook continu. Eens over de jaar op een nieuw design. Maar verder daartussendoor is het vaak gewoon, nou, we gaan van de M2 naar de M3 en verder is het identiek.
Ja.
En dan is het gewoon, dan vaak geef hem aan met het jaartal om nog het verschil duidelijk te maken. En dat inderdaad is niet heel onlogisch om dat te doen bij Apple Watch Ultra als hij zo weinig verschilt.
Ja, het enige wat, ja, de grootste verandering eigenlijk is de double tap. Dat gaat ook voor de Series 9. Dat is best wel handig in de praktijk.
Ja, dat is het enige waar ik denk, nou, ik koop er geen nieuwe voor, maar dat had ik heel graag via een software update op mijn huidige watch gewild.
Dat zou ik ook niet. Ik zou er niet nu een nieuwe Apple Watch verkopen als je een Series 7 of een eerste Ultra hebt of een Series 8 of zo. Dan zou ik nu niet upgraden naar een Series 9 of een Ultra 2. Alleen daarvoor. Maar het is wel een handige toevoeging. Het is wel weer zo'n functie die, als je over een paar jaar upgrade, dat je zeg maar bij optelt van, oh ja, dat krijg ik er dan bij en dat krijg ik er dan bij. Dus dat is wel een fijne.
Maar gebruik je het ook nadat je het eerst getest hebt?
Ja, ik gebruik het wel.
Oké. Ja. Ik heb het ook inderdaad op mijn Series 9, ja. Maar ik heb het alleen maar even getest en dan.
Nee, ik gebruik het echt wel. Ik vind het wel handig om af en toe als je, ik had laatst een situatie waarbij ik dacht, oh ja, dat is nu echt handig. Ik weet niet meer precies wat het was.
Het is gewoon als je je ene hand in gebruik hebt. Bijvoorbeeld ja, als op de fiets of
als je iets vast hebt in je handen. Iemand stuurt me een berichtje, dan kan ik ook zo even antwoorden. En dan ook zo even versturen met twee keer tikken. Ja, ik vind het wel.
Dus nu heb je je neus niet meer nodig?
Nee, dat had ik het vorige keer. Ja, gebruikte ik vaak mijn neus. Ja, die kan er nu af. Die heb ik niet meer nodig.
Nooit meer snot op je Apple Watch. Nooit
meer fijn.
Ja, dat is zeker een fijne. Zeker met het koude weer is dat toch fijn. Ja.
Maar wat ik wel interessant vind, want jij komt van de gewone Apple Watch. Je had wel altijd het grote model van de twee. Nu ben je naar de Ultra 2 in dit geval. Gaan we in ieder geval de grootte van de Ultra. Ja. Iedereen weet, hij is groot. Sommige mensen vinden dat heel fijn, anderen juist niet. Wat is jouw ervaring in die overstap?
Ik vind het wel fijn. Ik vind wel dat het scherm is groter, maar Apple heeft vooral de interface groter gemaakt. Kijk, bijvoorbeeld met een iPhone Pro Max model ten opzichte van een gewone Pro, dan zie je dat je op het scherm echt meer kan zien. Je hoeft minder te scrollen. Dat is op een Apple Watch Ultra niet zo. Alles is vooral groter gemaakt. Dus ik heb wel bijvoorbeeld de instellingen aangepast van de tekstgrootte, dat het om iets kleiner is, zodat ik juist meer zie met een.
Ja, dus je kan wel iets doen met schermen.
Maar standaard is dat niet zo. En de interface is natuurlijk ook, ja, het is overal iets groter allemaal.
Dus je hebt niet opeens watchfaces met meer complicaties of zo?
Nee, niet ten opzichte van de Series 8 en 9 en 7.
Nee, precies.
Nee. Dus, maar het went heel snel. En als ik dan, ik wissel wel eens gewoon terug naar de Series 8. En dan is het wel weer even wennen dat het toch allemaal iets kleiner is. Dan denk ik ineens, oh, wat is die Series 8 eigenlijk klein? Ook al is het een 45 mm model.
Nee. Je hebt diepzee gedoken, ultramarathon gedaan. Hoe valt dat allemaal? Is jouw sportieve lifestyle?
Vind je niet dat ik er afgetraind uitzien nu na een maandje? Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee, maar dat...
Dat is altijd, als ik iemand mee zie, denk ik... Heb jij die gewoon omdat jij die mooi vond? Of ben jij zo sportief?
Toen vorig jaar kwam, toen hadden we natuurlijk een beetje het idee van... Ja, dit is echt een model voor duursporters en buitenmensen... en actieve mensen die bergen beklimmen en diepzee duiken en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een beetje onzin. Want het is natuurlijk ook gewoon een heel goed model... als je gewoon van hele grote, wat meer robuuste, ruigere horloges
zeg maar uit. Ook de hele casing, los van de grote, die robuuste casing. Het heeft wel wat.
Het heeft
maar.
Dat, ja.
En dat is wel. Inderdaad ook een reden dat mensen gewoon kopen... omdat ze hem gewoon mooi vinden, wat volgens mij prima is.
Ik vond bij de aankondiging ook dat er veel minder aandacht werd besteed... aan die extreme sporten. Dat was vorig jaar natuurlijk enorm, van je moet berg beklimmen.
Dat hele filmpje erbij en zo. Dat ze ook die aankondiging me op een berg deden en zo.
Ja, maar ze wilden toen laden wat het was. En nu was het gewoon, we hebben een spekbump eigenlijk. Dat is natuurlijk wat het ook een
beetje was. De insteek is iets anders.
Ja. Precies. Gronnie, dan hebben we natuurlijk ook een nieuwe iPhones gekregen.
Mm-hmm.
Ik merk gewoon een beetje dat eigenlijk... ze was het. Oh, leuk, upgrade. Sommige mensen kopen nieuwe, andere niet. En daarna, natuurlijk, er komen reviews online en zo, maar... Ik hoor niemand over, ik heb nu de 15 Pro en dit. En ook niet, ik heb nu de Pro Max. En oh, wat een feest is die extra 5 keer zoom.
Oh, dat heb ik wel.
Ja?
Ja, maar ik gebruik dat echt...
In je eigen ervaring of in je omgeving? Want ik hoor gewoon weinig mensen
over. Nou, in mijn omgeving, nee, niet zozeer. En ik heb ook niet, wat ik dan gedaan heb, ik ben van de Pro naar de Pro Max gegaan. Omdat het nu een wat ander design is. En het, volgens de geruchten zou het wat makkelijker in de hand liggen. Nou, dat blijkt ook inderdaad wel zo. Maar daar hoor ik inderdaad weinig mensen over. Van, dus eindelijk kan ik overstappen naar een Pro Max. Ik vind het zelf eigenlijk wel een prettig formaat. Als ik nu weer een gewone Pro... Dat is eigenlijk hetzelfde wat Benjamin heeft met zijn Apple Watch. Als ik dan weer een normale Pro heb, dan denk ik wel van... dat is eigenlijk best klein. Dit is eigenlijk de nieuwe standaard voor mij geworden nu. Al vrij snel. Dat ik eigenlijk helemaal niet meer denk van, dat is groot.
Dat is grappig, maar dat had ik ook al toen we zeg maar van bij de iPhone... 6 uit mijn hoofd, naar het grotere design gingen. Ik wil helemaal geen grotere telefoon, dat is vervelend in mijn zak en lastig. En je hebt 3 weken een groter scherm en je wilt niet meer terug. En dat is denk ik hier ook wel zo. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van ook hoe je meeneemt. Sommigen vinden het toch wel lastig in een broekzak. Maar verder, los van het meenemen, is het denk ik alleen maar fijn om meer scherm te hebben. Niet voor niks dat Apple al 2 jaar geleden voor het laatst een mini heeft uitgebracht. En vorig jaar ook bij de gewone iPhone-lijn natuurlijk naar... normaal en groots gaan in plaats van mini en normaal. Mensen willen grote schermen. Dat is gewoon waar mensen dol op zijn.
Zou jij nu nog groter willen?
En dan op rolbaar of zo? Nee. Nee, dit is wel een beetje de max.
Okay, dit knipt even dit los. Dit knippen we los voor over 4 jaar... als Apple eindelijk die opvouwbare iPhone introduceert. En gewoon hier zit hoe fantastisch het is om een grote scherm te hebben... dat je kan opvouwen.
Nee, maar broekzak is inderdaad wel een beetje een probleem.
Maar dat was toch... in ieder geval bij vrouwen toch al met de gewone Pro al een beetje een probleem.
Klopt, die stak er al half uit. Maar bij deze moet ik hem eigenlijk wel in mijn achterzak hebben.
Dat vind ik het wonderbaarlijke dat zeg maar mannenzakken zijn altijd heel diep.
Ja.
En bij vrouwenbroek, ook nu telefoons groter worden, is het die spijkerbroek fabrikanten denk ik niet. Laten we die vrouwen ook eens een diepere broekzak geven.
Wat is daar eigenlijk de reden van?
Geen idee, dat is een andere podcast.
Ik denk toch wel dat het een stijlding is. Mannen willen zoveel mogelijk... Die hebben natuurlijk niet altijd een handtas. Sommigen wel, maar meestal niet. Dus dan wil je heel veel spullen in je zakken doen. En vrouwen denken, dat is onzin. Dan
krijg ik zo'n dik van de kont en zo. Dikke kont.
Nee, maar je ziet wel, als je naar mannen kijkt... zeg maar, wat aan de zijkant zo allemaal... Het is niet per se mooi natuurlijk. Dat je telefoon en je portemonnee en je AirPods... Okay. Dus ik snap wel, net vrouwen zijn daar iets gevoelig voor... dat het gewoon een beetje mooi uit mag zien... en gewoon strak om je lichaam zit. En man, denk ik, wil gewoon alles in mijn zak hebben.
Ik vind het altijd wel grappig met van die mannen... die dan heel erg skinny broeken aan hebben... en heel erg slank zijn.
Ik ontken alles.
Dat ze dan...
Ik ben niet heel slank, nee, dat niet.
Nee, maar dat je dan al die spullen in je zak niet zit.
Nou, ik heb inderdaad wel eens spijkerbroeken... dat ik zie dat gewoon de afdruk van mijn iPhone in de zak zit.
Ik heb hem net uit mijn zak gehaald... maar je kan hem nog zien, zeg. De camera, dat is natuurlijk het grote verschil bij de Max, die 5 keer zoomcamera. Je zou meteen, ik gebruik hem ook heel veel. Het is echt een verbetering of een pluspunt dat je die die zoomcamera hebt.
Ja, ja, want ik vond eigenlijk de twee keer en drie keer zoom, dat lag eigenlijk een beetje te veel dicht bij elkaar. En nu kan ik dus echt heel erg ver inzoomen en dingen die ik normaal, een leeuw of zo, als ik die dan opeens op straat zie.
Een leeuw? Ja, jij ziet leeuwen op straat?
Nee, weet ik veel. Oh. Iets kleins wat ver weg is.
Een kat was het waarschijnlijk.
Kan ik dan ook goed fotograferen. Ik heb trouwens wel een beetje een klacht over die twee keer zoom, want dat pakt Apple nu anders aan. Ze maken een soort van uitsnede.
Ja, dat was natuurlijk bij de vorige generatie, bij de 14 Pro ook al zo. En nu bij de gewone 15 is dat ook geïntroduceerd.
Ja. Ja, maar die foto's zijn eigenlijk niet zo heel erg mooi als het, ja, als het wat minder licht is. Dus als het wat in schemer donker of zo, dan krijg je enorme korrelvorming.
Ja, omdat hij juist in het donker meerdere pixels gebruikt om het licht op te vangen. Ja, en dan ga je terug in pixels en gaat hij dat weer compenseren met allerlei software trucjes natuurlijk. En dan wordt het inderdaad nooit heel veel mooier van. Maar dat heb ik ook altijd überhaupt. Ook als je de zoomlenzen gebruikt om in donker foto's te maken. Ja, die zijn minder lichtgevoelig. De mooiste foto's heb je gewoon als je niet zoomt. Gewoon de één keer functie gebruikt. En dan gewoon een foto maakt in het donker. Dan heb je gewoon het mooiste resultaat. Want ik vind, zodra je gaat zoomen in combinatie met donker, wordt het nooit heel veel beter van.
Nee. Wat ik wel handig vond bij de, dat merkte ik tijdens het testen, bij de 15. Als je naar de portretmodus gaat, dat die automatisch naar de twee keer gaat. Dat vond ik op zich wel handig, want dan hoef je niet een stap naar voren te zetten. Klein dingetje. Ja. Maar vond ik praktisch. Ja.
En ik vind de portretmodus ook een stuk natuurlijker geworden.
Ja.
Was op een gegeven moment toen Apple ermee startte, toen kreeg je zo'n heel geoptimaliseerd gezicht. En dan leek het net alsof het helemaal strak getrokken was.
Bij de 7 Plus geloof ik was dat voor het eerst.
En dat vind ik altijd wel fascinerend. Dat elke upgrade natuurlijk, deels is het zelfs nu volgens mij deels dezelfde lenzen. Maar Apple blijft die software natuurlijk tweaken en optimaliseren. En dat je daar gewoon heel veel progressie eigenlijk ziet die in software zit. Natuurlijk, we hebben het al over nachtmode. Heel veel de donkertrucjes zijn de afgelopen jaren ook vooral niet alleen door iets beter lenzen, maar het meeste is software geweest. Zoals ook dat hij een paar seconden pakt om meer belichting te hebben, maar zorgt dat hij toch niet bewogen is. Wat gewoon allemaal software trucjes zijn. Want normaal, als je dat met een normale camera wil doen, dan moet je een statief hebben. Want zodra je een heel klein beetje beweegt, is je foto bewogen als je 2 of 3 seconden belicht. Ja, dat is allemaal software en dat zie je natuurlijk terug. En dan is inderdaad zoomen is het enige wat heel moeilijk is om enkel met software te doen. En dan zie je dat zo'n 5 keer lens wel een uitkomst is.
En 25 keer zoomen is natuurlijk ook wel, is niet optisch, maar je kan wel bijvoorbeeld, ik zat laatst in een vliegtuig en ik zag een opschrift en er stond een waarschuwing. Ik dacht, nou, moet toch even kijken wat er staat. Nou, hartstikke handig, kan je even kijken.
Maar dan krijg je ook niet de kwalitatief beste foto's.
Maar je gaat toch geen foto maken. Je wil gewoon zien wat er, je kan natuurlijk niet even op gaan.
Je gebruikt hem als verrekijker, zeg maar.
Ja, als een soort verrekijker.
Ja. Ja, al met al, jij zegt dus wel, als je twijfelt van zo'n grote en is die camera het waard en is zo'n groot scherm nu fijn of niet, dan zeg je eigenlijk ja, op je broekzak na is dit wel een mooie keuze.
Ja, en er zitten natuurlijk nog veel meer geavanceerde functies in nu, ook voor filmmakers bijvoorbeeld, die niet iedereen zal gaan gebruiken. Dat je bijvoorbeeld later nog kan inkleuren. Fantastisch als je dit voor een videoclip of zo gaat gebruiken. Maar als gewoon consument is niet alles nodig. Maar het hele pakket, ja, als je vanaf een 12 komt of zo, dan krijg je wel een heleboel nieuwe dingen erbij.
Dat qua de producten die in september zijn aangekondigd en we lekker in gebruik hebben. Oktober is altijd de maand dat er ook nieuwe producten komen. De ene keer met een event, vorig jaar bijvoorbeeld met een reeks persberichten. En dit is, nou, ik zei het begin van deze podcast al, een heel gek jaar. Om meerdere redenen, iets om 1 uur 's nachts ook. Laten we beginnen bij, er was een week dat er op dinsdag, dat was al waarschijnlijk komen deze ook nieuwe producten. Op dinsdag kwam er een nieuwe Apple Pencil. Waar ik al helemaal niet meer, ik heb een schema gezien ook, wat Apple zelf heeft gemaakt, welke Apple Pencil welke functies heeft voor welk device.
Je kwam er niet uit.
Ja, een beetje, maar ik denk, ik snap, er was een probleem natuurlijk dat die oude Apple Pencil met Lightning is. Daar wil je eigenlijk vanaf. Maar onder andere de nieuwe gewone iPad heeft geen magnetisch opladen. Dus de tweede generatie Apple Pencil werkt daar niet mee. En dus heb je een heel raar situatie, want die heeft ook een USB-C-poort. Dus Lightning werkt ook niet. Dus dat was al van, een tussenstukje is misschien niet de oplossing om dit voor de lange termijn te doen. Maar nu komen ze met een Apple Pencil die dan wel weer functies mist die eerste generatie Apple Pencil wel had en zo. Dat ik denk, wat heb je gedaan, Apple?
Ja, wat Apple vooral gedaan heeft, is dat ze de meest basic dingen van een Apple Pencil in een nieuw, goedkoper model gestopt hebben, die ook voldoet aan de eisen van de EU. Dat is eigenlijk interessant.
Is het de Apple Pencil SE?
Ja.
Zoiets. Ja.
Eigenlijk wel. Een soort Apple Pencil SE. Dat was eigenlijk een misschien wel een goede betere naam. Een betere naam dan Apple Pencil met USB-C. Ja, want hij heeft dus USB-C-poort vanwege EU-regelgeving ook en zo natuurlijk. En omdat hij dan ook meteen geschikt is voor makkelijker opladen, wat jij al zei, met die standaard iPad van vorig jaar. Maar er zit inderdaad, wat jij zegt, geen drukgevoeligheid in. Dus hij herkent niet als je hard drukt met je puntje op het scherm, dan maak je niet een dikkere lijn, dat soort dingen. Hij heeft dat tikdubbel niet van de Apple Pencil 2. Dat is wel een handige functie, maar kun je wel missen.
Heeft hij die hoeverfunctie wel?
Ja, dat vind ik wel gek. Dat ondersteunt hij, dat is aan de ene kant niet gek. Dat ondersteunt hij inderdaad wel met de iPad Pro 2022. Dan kun je, als je de pencil zeg maar boven het scherm houdt, dan zie je waar je gaat tekenen. Maar dat is meer een functie die mogelijk is dankzij de M2-chip in die iPad Pro, dan dat het echt in de pencil zit. Dus dan is het in dat opzicht wel logisch. Als de Apple Pencil 1 had gewerkt met de iPad Pro 2022, had het ook gewerkt waarschijnlijk.
Ja, okay.
Dus dat is niet echt techniek die in de pencil zit. En hij is, dat is vooral interessanter. Hij is goedkoper, €95 in plaats van 119 volgens mij voor de eerste generatie.
En 149
voor de 149 voor de tweede generatie.
Dus al kun je vaak nog wel sommige modellen goedkoper krijgen.
Klopt.
Bol heeft dan aan.
Ja, er zijn nog wel eens wat aanbiedingen te verkrijgen.
Op zich is het wel mooi, want je hebt nu, ongeacht welke iPad je hebt, heb je nu keuze uit twee pencils.
Je
moet alleen even puzzelen.
Je moet wel goed puzzelen, goed kijken welke pencil je nou moet hebben. Want heb je een iPad met USB-C, dan kun je kiezen uit de Apple Pencil 2 of de Apple Pencil met USB-C. Behalve bij de iPad 2022 met USB-C. Want dan kun je kiezen tussen de Apple Pencil met USB-C en de Apple Pencil 1.
Met Lightning en dan moet je
met Lightning en dan heb je een tussenstukje nodig. En heb je een iPad met Lightning, dan heb je sowieso Apple Pencil 1 nodig. En heb je een...
daar kun je dus niet kiezen uit twee.
Nee, daar kun je niet.
Apple Pencil met Lightning, dan...
Dan kun je niet kiezen tussen twee modellen pencil. Apple Pencil 2 is natuurlijk voor alle nieuwere modellen exclusief de iPad 2.
Dat ik wel een beetje los van dat je een iets goedkoper hebt. Wat volgens mij veel makkelijker was de tweede generatie Apple Pencil pakken en daar een USB-C-poort aan toevoegen. Want het design is eigenlijk hetzelfde qua uiterlijk. Het heeft ook magnetisch. Ja. Alleen er zit dus een klepje met een USB-ding. Als je nou zowel de USB-C-poort als het magnetisch opladen in één pencil stopt, dan is hij voor alles en iedereen geschikt.
Dat had ik van tevoren toen die geruchten gingen. Er komt een nieuwe Apple Pencil met magnetische punten en zo werd gezegd, maar dat is uiteindelijk nog niet gebeurd. Toen had ik inderdaad wel in een artikel had ik wel gesuggereerd wat Apple bijvoorbeeld kan doen, is inderdaad en magnetisch opladen en USB-C in één pencil doen. Dan pak je alles meteen mee. Dan pak je en die standaard iPad mee. En dan is hij ook meteen optimaal voor de duurdere iPads met een magnetisch oplader en zo. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Hij kan wel magnetisch bevestigen, maar hij laat dan dus niet op. Maar op zich vind ik het wel aan de ene kant wel een slimme actie om dit nu zo te doen. Want er zijn denk ik best wel veel mensen die wel een Apple Pencil willen, maar die gaan er niet hele... Die doen niet tekenen voor een werk bijvoorbeeld. Die zitten niet in de rechtbank van die schetsen te maken voor je in de krant en zo. Dus die hebben dat bijvoorbeeld dat drukgevoelige niet per se nodig. Het klinkt misschien een beetje gek. Ja, waarom zit het niet? Het zit zelfs in de eerste generatie. Maar hebben mensen dat echt nodig? Mensen willen het gewoon een beetje schrijven en een beetje tekenen. En bijvoorbeeld in het onderwijs. Dan hoeft het toch niet dat per se drukgevoelig te zijn.
Ja, maar daar heb je toch ook nog gewoon zo'n crayon...
Die Logitech.
Logitech Crayon.
Die heeft ook geen drukgevoeligheid.
Nee, maar die is goedkoper. Ja. En voor die is juist een beetje voor die onderwijsmarkt.
Ja, Apple heeft dus eigenlijk een concurrent daarvoor uitgebracht.
Ja, en ik denk ook wel een beetje laat. Als je een jaartje eerder had kunnen, had een hoop genoeg geschild met een verloopje en een eerste generatie Apple Pencil met Lightning voor een USB-C iPad.
Dat is wat ik dacht toen die aangekondigd werd. Waarom heeft Apple dit niet vorig jaar uitgebracht?
Ja, blijkbaar lukt het niet. Het was heel moeilijk om een USB-C-poort en een klepje te doen. Of zo, geen idee.
Ik vind dat gek. Dat is een beetje, lijkt me een soort mismanagement eigenlijk. Dat het gewoon niet goed over nagedacht is of zo. Ja, ik vind het een beetje gek.
Een beetje chaos is het.
Ja.
Het is een beetje chaos. En dat ik denk uiteindelijk gaat die eerste generatie Apple Pencil, als Apple geen Lightning poort, iPad meer, geen oud model, gewoon iPad meer op de markt heeft, dan gaat die Lightning eruit.
Ja.
Dan wordt het weer iets duidelijker en simpeler in de line-up, denk ik.
Ja.
Produceren ze gewoon nog een miljoen stuks of zo, die dan via de mediamarkt en zo worden aangeboden.
Ja, en dan verdwijnt hij langzamerhand binnen 2-3 jaar en dan is hij niet meer te kopen.
Precies.
Ja. Ja.
Die Apple Pencil, dat dacht ik tenminste, maar misschien heb ik gewoon de geruchten net niet goed genoeg gevolgd. Ik dacht, oké, morgen, eind van de middag, komt er dan weer een aankondiging. Ja. Ik gok een iPad als we net een Apple Pencil hebben gehad. Het was het stil, toen dacht ik, Apple gaat geen dag overslaan, maar gaat toch ook niet alleen een Apple Pencil nog dit najaar doen? Dan is het een heel schraal jaar.
Nou, zal ik je eens wat verklappen? Er is een nieuwe iPad.
Wat?
Huh? Ja. Nou, ik zeg het niet goed. Er is een vernieuwde iPad.
Dan is hij vernieuwd en nieuw is bij Apple een beetje hetzelfde.
In China.
Oké, ik ga op vakantie. En wat krijg ik dan?
Een iPad 2022, wifi plus cellular, nu met eSIM. Heel nieuw modelnummer. Echt, Apple heeft aangekondigd in het persbericht voor China. Een vernieuwde iPad.
Maar die had nog geen eSIM.
In China niet.
Dat klopt, want de iPhones hebben ook geen eSIM.
Nee, dat
dus het is eigenlijk heel revolutionair.
Revolutionair, ja. Een eSIM is in China vanwege regelgeving, denk ik ook. Was dat geen ding? Of mocht dat niet, weet ik veel. Maar nu wel, met de iPad 2022 wifi plus cellular met een speciaal nieuw modelnummer. Maar, kijk, dat is natuurlijk wel leuk en aardig allemaal. Maar dat is ook wel het bewijs, voor mij in ieder geval, dat Apple op korte termijn geen hele nieuwe iPads heeft aan te kondigen. Want anders hadden ze wel gewacht met die eSIM introduceren voor China tot het hele nieuwe iPad-model kwam. En dat is niet een vernieuwde iPad van vorig jaar uitgebracht.
Nee. Nee.
Dus dat is wel het bewijs. Maar, er komt geen nieuwe iPad op korte termijn.
De gewone iPad waar we het over hebben, waar nu die Chinese versie van is, die is een jaar geleden aangekondigd via een persbericht. Ja. Een jaar geleden hadden we nieuwe iPad Pro's met de M2.
Ja.
Maar inmiddels, ruim anderhalf jaar geleden, begin voorjaar 2022, dus een half jaar voor die hadden we een iPad Air. Die heb ik toen ook gekocht.
Ja.
Met M1 erin.
Ja.
En alle iPads zijn dus minstens een jaar oud.
Ja.
Iedereen dacht, nou sowieso die Air en die Pro gaat waarschijnlijk naar ook wel upgrade. Nothing.
Nee.
En wat je zegt, dat gaat ook niet meer gebeuren. Dit jaar alle geruchten zijn ook, gaat dit jaar echt niet meer gebeuren.
Nee.
Is dit een bewuste keuze of is er gewoon in de productie of in het ontwerpproces iets waardoor het allemaal vertraging op heeft gelopen?
Ik denk dat het wel een bewuste keuze is, omdat Apple natuurlijk heel veel iPads heeft gekocht in de coronatijd. En nu is er gewoon wat minder vraag, dus is het ook wel eigenlijk een moment om er wat langer mee te wachten. En achter de schermen zou Apple werken aan een fantastische iPad Pro, die in 2024 uitkomt. Compleet nieuw design, dus ik denk dat daar alle resources heen gaan.
Nee.
Ja, ik heb een beetje het idee dat iPad een beetje op een doodspoor aan het lopen is.
Ik weet niet of het een doodspoor is, maar Apple is natuurlijk al jaren ook qua software op zoek naar... Het moest de Mac vervangen, dat deed het niet. Maar ze hadden intussen wel een hele dure Pro-lijn opgetuigd waarvan ze nog steeds niet helemaal weten wie het is. En ze houden vast aan, los van een mini met een klein scherm voor normaal en groot scherm, aan een Air Pro en een gewone. En die gewone is niet meer heel goedkoop wat het is dus. Dus ze zijn echt aan het zoeken met die line-up. Terwijl wat mensen gewoon willen is volgens mij een zo goedkoop mogelijke iPad voor onderwijs, voor kinderen, voor erbij. Mm-hmm. Nou, die hebben ze eigenlijk niet meer met een heel oud model met Lightning nog. Maar die gewone iPad staat te duur voor. Die iPad Air valt er een beetje tussen in. En dan hebben ze een Pro voor een kleine niche groep die heel graag dat wil en er echt iets mee doet. Ze komen er volgens mij niet helemaal uit.
Nou, wat Apple denk ik in ieder geval moet doen, is dat die Lightning iPad moet eruit. Uit de line-up.
Moet je een andere goedkope iPad hebben. Dus dan
gaat de iPad 2022 is, die gaat een prijscategorie naar beneden. Dus die vervangt eigenlijk dat model. Dat kan prima. Dat slaat nergens op. Die hoeft niet zo duur te zijn als dat die nu is. Dan heb je ook misschien weer wat ruimte om bijvoorbeeld de iPad Air iets weer goedkoper te maken, want die is afgelopen jaar ook best wel flink duurder geworden. Weer 100 euro erbovenop en weer een beetje erbovenop. En dan is er ook wel weer wat ruimte tussen de iPad Air en de iPad Pro. En laat nou toevallig onlangs het gerucht zijn dat er ook een grotere iPad Air komt. Dus dat er ook twee iPad Air formaten komen, net als bij de Pro. Dus een 10,9 inch om erbij en een 12,9 inch, dus dat die... Net als bij de Pro, maar dan dus zonder die Pro-functies. Wat Apple dus ook eigenlijk ook bij de iPhones doet.
Het was dus nog niet verwarrend genoeg.
En bij de MacBook Air.
Het kon nog verwarrender. bij de MacBook Air, ja. Ja.
Maar mijn gevoel zegt dan, ik hoor heel nieuw Design Pro. Dan gaan ze toch gewoon het trucje toepassen wat de originele Air ooit ook al heeft gedaan. Je pakt het design, oude design van de Pro. Daar haal je een paar functies uit. In scherm en zo. En dan is dat je Air.
Ja.
Dat lijkt me de meest logische. Ja. Alleen, de vraag is, als je kijkt hoeveel de iPad wordt verkocht en gebruikt, of er wel ruimte is voor 3 gradaties, even los van de mini, die natuurlijk met een klein scherm weer een bijzondere is. En dan ook nog met verschillende schermformaten, heel veel modellen,
ja,
die allemaal niet hele grote volumes draaien.
Ja, dat is ook een goeie.
Nou ja, dat is Apple, heeft Apple met de Watch inmiddels ook. Met allemaal. De Apple is wel heel van differentiëren en de vraag is wel, nou ja, Tim Cook heeft natuurlijk de hele productlijn in de jaren dat hij CEO is helemaal geoptimaliseerd. Dat is wat hij het meest achterlaat aan Apple. Dat Apple zoveel verschillende producten kan maken, vernieuwen. Zorgen dat ze op voorraad zijn. Hebben we het nog los van alle kleuren die er per product zijn. Maar die iPad-line wordt heel, heel groot.
Ja.
En dat is fijn, want dan is er voor iedereen een iPad. Maar kan ook heel veel keuzestress opleveren.
Ja. Hoe vaak gebruik jij nu een iPad?
Eigenlijk? Elke dag.
Elke dag?
Ja,
ik ook.
Jij ook?
Ja.
Oh, ik niet.
Ik onder andere, ik lees erop en ik kijk dingetjes, gewoon video's en zo. Het is echt een consumptiedevice bij mij wel. Ja. Ik heb zo'n veel te dure Magic Keyboard bij mijn Air gekocht voor €300 of zo. Het is toch fijn als ik even wil tikken, maar het was misschien niet €300 waard.
Nee.
Want zo vaak gebruik ik
hem. En jij gebruikt hem voor?
TV kijken.
TV kijken.
Ja, video's.
Ja.
Jij niet.
Nee, ik heb nu alleen nog de iPad Pro 12,9 inch 2022. Dat is die hele grote, duurste, zeg maar. Die heb ik nog liggen, maar ik gebruik hem eigenlijk niet zo heel veel. Misschien ook omdat hij gewoon te groot is. Ik had laatst wel mee op vakantie, maar toen ook eigenlijk niet echt gebruikt.
Ik vind hem ook wel fijn als ik echt op reis ben bijvoorbeeld. Dan neem ik zo in het vliegtuig zo iPad mee om dingen te kijken. Maar dan gebruik ik hem ook als tweede scherm via Sidecar bij mijn MacBook. Dat ik onderweg, als ik in een hotel zit, er toch 2 schermen bij me heb. Dat soort dingetjes is toch wel, wel heel fijn. Dat
doe ik helemaal niet meer. Ik vind het meenemen van een iPad. Eerst deed ik dat wel, want dan kan je in het vliegtuig inderdaad leuk filmpjes kijken. Maar het is zoveel gedoe en je gebruikt het in een hotelkamer eigenlijk nooit. Tenminste, ik niet. En dan moet je weer bij het bij de douane moet je hem uitpakken. Of hoe heet dat? Bij de
security. Yeah. Oh, maar joh, mijn tas zit vol met elektronica. Dus er nog een switch in als ik reis. En nog een koptelefoon. En,
ik denk, ik hou gewoon mijn scherm wat dichter bij. Van mijn iPhone wat dichter bij gezien.
Je hebt ook nog een hele grote iPhone. Dus dat scheelt ook natuurlijk. In ieder geval, we moeten wachten tot volgend jaar. Maar dan verwacht ik in ieder geval wel dat zowel de Air als de Pro vernieuwd worden. Ik hoop al in.
En de mini ook wel, hoor.
Ja, de mini die moet ook. Maar
misschien dat ze de hele line-up wel meteen onder handen nemen.
In één keer? Ja, ik denk die instap iPad dat we daar nog even mee gaan doen, hoor. Verwacht ik.
Of in ieder geval een prijsverlaging voor dat model.
Ja, misschien dat inderdaad. Dat ze daarmee de line-up veranderen.
Ja.
Ja, de mini moet gewoon een specbump krijgen. Want die, die is ook al heel oud inmiddels.
Oh ja, heel oud.
2021.
Ja, dat vind ik heel oud.
Heel oud.
Ja. Okay. Voor een Apple-product is dat. Ik denk dat.
Nou, ik ken oudere Apple-producten, hoor.
Zeker, maar ik denk dat bij de Mac Rumors Buyers Guide wel staat.
Don't buy.
Ja, laten we het zo zeggen. Die iPads die kwamen niet in de week dat we van alles dachten dat er ging gebeuren. En toen dachten we, oké, nou, dit was het.
Mm-hmm.
Toen dacht ik wel een beetje. Wel een schaal Apple-jaar dan. Relatief weinig aankondiging. Wel een paar gekke aankondigingen, zoals een grote MacBook Air, natuurlijk de Vision Pro, die er nog niet is. Maar onderstreep weinig producten die we in onze hand konden houden in ieder geval. En toen kwam er opeens een gerucht. Er komt nog een Apple event eind oktober.
Wel geen Apple event. Dat was heel erg lang onduidelijk of het wel zou gebeuren.
Of er komen toch persberichten nog.
Mm-hmm.
En toen kwam er een aankondiging voor 30 oktober bij ons. 31 oktober. Want Apple dacht, we doen een soort Halloween event.
We maken het eng.
Ja.
Ik hoop ook wel dat Tim Cook straks in een Halloween kostuum deze presentatie gaat doen.
Dat is eerder Craig van Ritchie.
Of Craig, ja, we moeten er iets mee doen. De slogan is scary fast, ofwel heel eng snel, zo snel is het. Nou, dat is natuurlijk een verwijzing naar Halloween.
En naar de M3-chip.
Ja, dat moet haast wel. Maar het event is dus inderdaad op 1:00 s'nachts. Op 31 oktober bij ons. Dus van maandag op dinsdag.
Nou, handig dat je avonddienst hebt.
Maar dat is
mijn avonddienst is wel heel erg lang.
Maar dat is een cappuccino, is dat...
5 uur 's middags.
Je kan zeggen eind van de middag, toch?
Ja, 5 uur 's middags. Ik weet niet waarom... Apple doet dat altijd op 10 uur 's ochtends, cappuccino lokale tijd, geloof ik uit mijn hoofd.
Ja, dat is dus ook omdat ze juist dan... 's avonds. Dan neem je heel Europa ook mee, dan kunnen die ook nog meekrijgen.
Mm-hmm. Ja, dus waarom ze dit nu ineens om 5 uur 's middags lokale tijd, 1 uur 's nacht bij ons doen, dat is mij een raadsel.
Nou, Chinezen zaten altijd midden in de nacht te kijken. Dus misschien dat ze nu denken...
Van, oh, het is een speciaal... Chinees voor Chinese MacBooks. Oh ja, net als met je iPad. Ja, nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje gek.
Ik denk dat eerder dat gewoon met Halloween te maken heeft. Dat ze denken, nou, laten we het keer s'avonds...
Dat denk ik.
Ik ga natuurlijk niet...
Dat is de enige, maar dan moeten ze er wel ook iets mee doen. Dan moeten ze ook echt uit gaan pakken met Halloween. Dan moet het echt gewoon volledig...
Ja, maar ik hoop in ieder geval dat we het openen met Tim Cook... op Apple Campus in het donker in plaats van bij daglicht, zeg maar. Maar dat is helemaal niet Apple stijl. Apple stijl is natuurlijk...
Het is nog helemaal niet donker dan.
Nee, nee. Maar ook Apple stijl is juist in die videopresentaties allemaal heel heldere kleuren, heel licht. Het is heel kleurrijk en levendig altijd, de presentatievideo's. Ja, als je dat donker en spannend gaat maken...
Het past wel bij de uitnodiging. Die is ook vrij duister.
Ja. Ik vind wel... Het is natuurlijk echt voor ons een rot tijd, maar ik vind wel leuk dat het een keer... niet zo voorspelbaar een beetje. Oh, wat zijn dat wij hier nu ook zitten? Wat gaan ze nu precies doen? Waarom?
Het heeft wel iets dat het minder voorspelbaar is. Dat klopt wel. Maar
ja, uiteindelijk is het best wel voorspelbaar wat we gaan krijgen, denk ik.
Ik vermoed wel dat het is bijna ook... Tenminste, voelt het voor mij alsof het een soort compensatie is... voor het feit dat de producten inderdaad niet zo voorspelbaar zijn.
Nee, we hebben...
Of wel voorspelbaar zijn.
Precies. We hebben qua Mac gewoon de volgende generatie chip... De M3. Ik ben wel benieuwd of ze meteen dan de R meepakken. Of die nog even op de M2 laten. Zeker omdat de 15-inch R natuurlijk pas een paar maanden oud is. Maar de MacBook Pro zal met nieuwe generatie chips vernieuwd worden. En we hebben natuurlijk dat zorgenkindje van ons. Wat iedere keer als we over Mac hebben terugkomen. De iMac, dat is misschien wel de belangrijkste die aan vernieuwing toe was.
Ja, want die dateert alweer uit 2021.
Heeft M2 overgeslagen.
Mm-hmm.
Maar we krijgen nu... Nou ja, we weten nooit iets zeker... maar we krijgen een M3 iMac.
Waarschijnlijk wel. Anders dan zou die slogan ook niet scary fast zijn. Dan kom je niet met een...
M2.
Nou, M2 Ultra kan nog. Maar dat,
ja, maar denk die niet is dat er al. Dus...
Ja, en daar gaat Apple geen event over organiseren.
Nee, het lijkt me toch niet dat je een event gaat doen... voor iets wat al bestaat.
Nee. En wat ik denk ik wel... Wat we wel heel veel te zien krijgen... is waarom dat die zo snel is. En dat heeft met dat 3-nanometer proces te maken natuurlijk. Wat eigenlijk ook al in de iPhone zit. Maar waar Apple eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht aan heeft besteed. Ze hebben wel gezegd, er zit een nieuwe chip in. En heet dan de A17 Pro. In de Pro-modellen. Maar we hebben niet zo'n man in een lab gezien die dan de hele tijd allemaal grafiekjes heeft. Dit is 5 keer sneller dan de snelste Windows-computer van dit moment. Nee,
die had ook helemaal geen
vergelijking.
Die had ook helemaal geen tijd voor zo'n stukje, want die moest nog een deadline halen. Die moest nog voor 30 oktober dat event af hebben. Ja.
Nee, maar dus de iMac vernieuwd. Hebben we nog iets van geruchten dat er ook een grotere... versie komen of wordt het gewoon...
Ja, wordt wel overgesproken. 32 inch. Dat zou echt heel erg groot zijn. Maar dat is pas volgend jaar of 2025.
Nu is het gewoon dezelfde 24 inch iMac die
zelfde
we uiterlijk, hebben.
Andere kleurtjes.
Ja, misschien kleurtje vernieuwen, maar verder en dan een nieuwe chip erin. Een MacBook Pro lijn eigenlijk vernieuwen. Zou ze dit keer in 1 keer de hele lijn pakken met alle
inclusief
varianten?
Ik vermoed eigenlijk van wel... Ik denk dat ze de 13 inch ook wel meepakken, inderdaad. Om daar meteen
een M3. Maar niet met een nieuw design, toch?
Ja, daar twijfel ik een beetje over. Kijk, Apple kan natuurlijk kiezen om het design van de MacBook Air te pakken en daar MacBook Pro op te plakken. Maar aan de andere kant, wat is dan het verschil tussen de Air en de
ding,
Pro?
Het ding geweest sinds ze de 14 en 16 inch op een gegeven moment het nieuwe design hebben geïntroduceerd, bleef ook het oude design bleef beschikbaar,
ja.
Als een soort goedkope instap met ook alleen de normale, toen nog M1, M2 chip. En niet de Pro en de Ultra Max, weet ik veel welke versies je allemaal erin kan stoppen. Maar die blijft nu een beetje...
Wat mij betreft stoppen ze gewoon met de 13 inch.
Dat is een beetje end of life design natuurlijk ook.
Ik vind het ook een beetje een model wat niet heel veel bestaansrecht meer heeft, omdat je eigenlijk ook beter uit bent met een M2 MacBook Air dan met een M2 13-inch MacBook Pro. Ja, maar aan de andere kant is het ook weer een kleine moeite om een M3-chip in te stoppen, denk ik dan.
Ja.
Maar ja, voor wie doe je het?
Ja.
Ja.
Het is gewoon...
Dat weet alleen Apple eigenlijk.
Dat is altijd. Dat is natuurlijk altijd.
Die kunnen zien hoe vaak die dingen verkocht worden en of het natuurlijk de moeite waard is om daar nog tijd in te
maar het is helemaal, het wordt ook helemaal een rare situatie als die zeg maar naar de M3 gaat, maar de R zou je nog niet doen. Maar pas volgend jaar, dan heb je dus een soort
Pro wel die, meer reden om dan die 13 niet te kopen.
Dan die 13 niet te kopen. Dan, al heeft die MacBook Air weer het nieuwe design. Er zitten wat voordelen aan juist dat nieuwe design, weet je wel. Ja, ik krijg weer een grootse line-up. Voor mij is het echt makkelijkst om die eruit te halen. En gewoon, desnoods maak je wel een MacBook Pro met dan een gewone M3 erin. En een M3 Pro en een M3
Ja, zo makkelijker.
Ultra.
Heb je wel al die poorten?
En allemaal hetzelfde design.
Ja.
Ja, precies.
Alleen je stopt de gewone M3 ook. Ook nu begint dat bij de M3 Pro chip natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk de beste oplossing zou
zijn. En dan 14 inch. Die is er met Pro.
Ja.
Of met...
Ja, met de gewone
M3. Met de gewone M3, ja.
En dan ook, want wat ik heel erg heb is... als ik een nieuwe zou kopen, er is gewoon voor mij altijd genoeg. En gewoon de normale chip, de instapchip die Apple op dat moment, welke generatie ook heeft, is voor mij genoeg. Maar ik ben verliefd op het scherm van de Pro-liner.
Ja.
Zeker als je wel eens video kijkt en je hebt HDR erop. Als je dat één keer op die manier hebt gekeken,
dan wil je niet anders meer. Nee, klopt. En met het geluid is ook echt heel goed. Op die speakers
dus
is echt
ik
top
zou dat dingen. Wel willen met een M3-chip. En daar wil ik dan ook meer voor betalen dan een R. Maar ik vind dan een M3 Pro-chip... Dan
overkill.
Betaalt twee keer zoveel voor die MacBook. Mm-hmm. Dus als ze dat doen, aan de andere kant... Dan krijg je dus ook heel veel mensen die dat doen en niet meer naar de echte dure gaan. Dus hoeveel mensen zouden uiteindelijk anders de M3 Pro voor heel veel geld kopen? Dat is ook keuzes hè, voor Apple. Nou ja, we gaan dat meemaken. Het wordt een event wat wel gewoon via iCulture te volgen is. Waar ook een livestream gewoon beschikbaar is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik ga gewoon lekker slapen, want het is 1 uur 's nachts. Maar ik vind het ook wel iets dat je denkt, ik doe een soort... Halloween kijkfeest met mijn Apple fan vrienden. En we gaan gewoon met popcorn en marshmallows met gekke hoedjes en pomponnetjes gaan we op de bank in donker met weinig licht kijken naar dit event. Ik ga zelf...
Ik hoop niet dat je in slaap valt.
Nee, precies. Ik ga jullie teleurstellen. Ik ga gewoon slapen en 's ochtends vroeg mijn wekker zetten en dan terugkijken.
Oké.
Okay. Nou, als jullie dan de site vullen...
Ja, wij zitten klaar. Ja.
En dan gaan we natuurlijk achteraf in november napraten over het event en de Macs. En eens kijken wat er inderdaad met die 13 inch gebeurd is. Of ze niet toch de Air meteen meepakken. Dat ze gewoon heel die Mac line-up doen. Nou, we hebben ook natuurlijk een Mac Studio, een Mac Mini en een Mac Pro die ze dan ook nog mee moeten pakken. Dus het zou echt heel veel worden.
Die gaan er nu niet komen.
Nee, precies. Nee. Dus, maar je weet niet hoeveel Apple in één keer kan. Dus, tot nu toe is het natuurlijk heel erg gespreid vaak. Ik denk wel dat we het meest vernieuwing in één klap gaan zien. Dit event.
Ja. Maar een aantal modellen denk ik wel. Ja.
En ook een aantal chips, want eigenlijk is nooit de gewone...
Tegelijk aangekondigd
met de Pro en de Max en de Ultra. Ik weet ook nooit welke nou de Max en de Ultra is.
Je hebt eerst de Max en dan de Ultra.
Ja,
de Ultra is nog beter dan de Max, wat gek is, want
in
Max
mijn hoofd,
is
dat
maximaal.
Gaat, dus, dat gaat in mijn hoofd elke keer weer mis. Dus die fout maak ik ook elke keer in de podcast.
Ja.
Eerst Max Verstappen en dan Ultra.
Ja, zo kun je het ook onthouden.
Prima. Voor nu bedankt voor het luisteren. Nou ja, ga het volgen. Dus de nacht van 30 op 31 oktober. Onthoud dat, want het is een beetje verwarrend doordat het bij ons dus 31 oktober is. Via iCulture of via de livestream. Doei!